Vervolgens zal u gelezen worden uit het heilig evangelie naar de beschrijving van Johannes, daarvan het derde hoofdstuk, de versen 1 tot en met 21.
En er was een mens uit de Farizeeën, wiens naam was Nicodemus, een overste der Joden. Deze kwam des nachts tot Jezus en zei tot hem: Rabbi, we weten dat gij zijt een leraar van God gekomen, want niemand kan deze tekenen doen die gij doet, zo God met hem niet is. Jezus antwoordde en zei tot hem: Voorwaar, voorwaar zeg ik u, tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Nicodemus zei tot hem: Hoe kan een mens geboren worden nu oud zijnde? Kan hij ook andermaal in zijn moedersbuik ingaan en geboren worden? Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar zeg ik u, zo iemand niet geboren wordt uit water en geest, hij kan in het koninkrijk Gods niet ingaan. Hetgeen uit het vlees geboren is, dat is vlees. En hetgeen uit de geest geboren is, dat is geest. Verwonder u niet dat ik u gezegd heb: gelieden moet wederom geboren worden. De wind blaast waarheen hij wil, en gij hoort zijn geluid, maar gij weet niet van waar hij komt en waar hij heen gaat. Alzo is een iegelijk die uit de geest geboren is. Nicodemus antwoordde en zei tot hem: Hoe kunnen deze dingen geschieden? Jezus antwoordde en zei tot hem: Zijt gij een leraar Israëls? En weet gij deze dingen niet? Voorwaar, voorwaar zeg ik u, wij spreken wat wij weten en getuigen wat wij gezien hebben. En gij lieden neemt onze getuigenis niet aan. Indien ik u lieden de aardse dingen heb gezegd en gij gelooft niet, hoe zult gij geloven indien ik u lieden de hemelse zou zeggen? En niemand is opgevaren in de hemel dan die uit de hemel neergekomen is, namelijk de Zoon des Mensen die in de hemel is. En gelijk Mozes de slang in de woestijn heeft verhoogd, alzo moet de Zoon des Mensen worden verhoogd, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enig geboren zoon heeft gegeven, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Want God heeft zijn zoon niet gezonden in de wereld, opdat hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door hem zou behouden worden. Die in hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is alreede veroordeeld, terwijl hij niet heeft geloofd in de naam van de enige geboren Zoon Gods. En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld is gekomen, en de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht, want hun werken waren boos. Want een iegelijk die kwaad doet, haat het licht en komt tot het licht niet, opdat zijn werken niet bestraft worden. Maar die de waarheid doet, komt tot het licht, opdat zijn werken openbaar worden, dat zij in God gedaan zijn.
Onder meer op het u zojuist voorgelezen schriftgedeelte is gebaseerd zondag 13 van onze Heidelbergse catechismus, zondag 13. Vraag en antwoord 33. Waarom is hij Gods enige geboren zoon genaamd, zo wij toch ook Gods kinderen zijn? Daarom dat Christus alleen de eeuwige natuurlijke zoon van God is, maar wij om zijnentwil uit genade tot kinderen Gods aangenomen. Vraag en antwoord 34. Waarom noemt gij hem onze Heere? Omdat hij ons met lichaam en ziel van al onze zonden, niet met goud of met zilver, maar met zijn dierbaar bloed gekocht en van alle heerschappij des duivels verlost heeft en ons alzo zich tot een eigendom gemaakt. Geliefde gemeente, onze Heidelbergse catechismus spreekt uitgebreid over God de Zoon en onze verlossing. De naam Jezus wordt behandeld, zaligmaker. Daarna de naam Christus. En dan komt aan de orde waar wij vanmiddag, vanavond met elkaar over na mogen denken. Zijn enige geboren Zoon, onze Heere. We schrijven boven deze catechismusafdeling de middelaar. Met de hulp des Heren, onder inwachting van zijn zegen, willen we stilstaan bij een drietal gedachten. In de eerste plaats de eeuwige Zoon. Ten tweede, aangenomen kinderen. Ten derde, gekochte onderdanen. De middelaar in de eerste plaats, de eeuwige Zoon. Ten tweede, aangenomen kinderen. Ten derde, gekochte onderdanen. Ten eerste dus, de eeuwige Zoon. Waarom is hij Gods enige geboren Zoon genaamd? Zo wij toch ook Gods kinderen zijn. Daarom dat Christus alleen de eeuwige, natuurlijke Zoon van God is. De eeuwige, natuurlijke Zoon van God. De engel sprak tot Maria, dat heilige dat uit u geboren zal worden, zal Gods Zoon genaamd worden. En we lezen bij de profeet Jesaja, een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, namelijk de enige geboren, eeuwige, natuurlijke Zoon van God. Het is voorgelezen uit het Heilige Evangelie naar de beschrijving van Johannes, Johannes 3, en daarvan dat bekende 16e vers. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enig geboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. God heeft zijn enig geboren Zoon gegeven. En dat was nodig, geliefde gemeente, opdat zondaren zalig zouden worden. Als Gods Zoon niet op deze aarde was gekomen, als hij geen mens was geworden zoals wij, maar zonder enige zonde, dan zou er geen betaling zijn voor de zonde. En dan zou er ook geen volmaakte gehoorzaamheid geweest zijn aan de wet van God. Dus dat God zijn enige geboren Zoon gegeven heeft, is een onbegrijpelijk groot wonder van liefde. Gods liefde is ook in dat opzicht een eeuwige liefde. Al in de eeuwigheid heeft de Vader aan zijn Zoon gevraagd naar deze aarde te gaan. Om mens te worden. Om in die aangenomen ware menselijke natuur altijd te doen wat de Heere vraagt. En om in die natuur de toorn van God te dragen, opdat er verlossing, vergeving en zaligheid zou zijn. Een onbegrijpelijk grote liefdegave. Want voor wie geeft God de Vader nu het allerliefste wat hij heeft? Voor wie zendt hij zijn Zoon naar deze aarde? We hebben dat vanmorgen gehoord. Voor mensen die door eigen schuld zich in de duisternis begeven hebben en op weg zijn naar de eeuwige duisternis. Voor vijanden, voor mensen die niet willen buigen onder God, voor opstandelingen, voor mensen die de Heere nooit zouden willen gaan gehoorzamen. Een en al vijandschap en verzet in het binnenste van het hart. Want dat is nou de werkelijkheid. En dat maakt het wonder van de liefde van God des te groter, dat God de Vader voor zulke mensen, opdat zulke mensen zalig zouden worden, zijn enig geboren Zoon gegeven heeft. Zouden wij, als we één Zoon hebben, die over hebben voor onze vijanden, zouden wij, als we maar één Zoon zouden hebben, die Zoon overgeven in de dood, ten nutte van vijanden, dat zouden we toch niet doen. God de Vader doet dit wel. Hij zendt zijn enige geboren Zoon naar deze aarde, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. De Zoon van God bleef wie hij was, en hij werd wat hij niet was, de ware menselijke natuur aangenomen. En dan staat hier die vraag: waarom is hij Gods enige geboren Zoon genaamd? Daarom dat Christus alleen de eeuwige natuurlijke Zoon van God is. We lezen dat ook, Johannes 1 vers 14, een van de teksten die bij de catechismus wordt aangehaald. Daar staan allemaal letters bij, jongens en meisjes, bij de antwoorden van de catechismus. En achter die letters staan teksten. En die teksten die geven nu aan dat datgene wat in het antwoord staat in de Bijbel is terug te vinden. Johannes 1 vers 14. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Dat betekent de wonderen die de Heere Jezus deed. En bijzonder ziet dat ook heen naar Petrus, Jacobus en Johannes, die de verheerlijking op de berg hebben mogen meemaken. Zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als van de enig geborene van de Vader. Daar staat het. Hij is de enig geborene van de Vader. Vol van genade en waarheid. Zijn heerlijkheid. Hebben wij ook al iets van die heerlijkheid van de enig geboren Zoon van de Vader mogen zien en ondervinden? De Heere deed wonderen tijdens zijn omwandeling. Nu zit hij aan de rechterhand van God. Maar hij doet nog wonderen en daarin komt zijn heerlijkheid openbaar. Daarin schittert zijn almacht, zijn ontferming en zijn liefde, als hij, zoals we dat vanmorgen hoorden, zondaren trekt uit de macht der duisternis en als ze overgebracht worden in het rijk van het koninkrijk van Gods Zoon. Het koninkrijk dat al groter wordt en dat eenmaal heel de aarde zal beslaan, die nieuwe aarde waarop de duivel nooit meer zal kunnen komen. Dat zal ook de heerlijkheid niet alleen van de drie enige God zijn, maar ook van de Zoon van God. Want dat heeft Hij verdiend in de weg van lijden en sterven. Ik zal nog een tekst lezen die hierbij staat. In Johannes 4 vers 9. Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God zijn enig geboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door Hem. Dat is ook een wonder. Opdat we zouden leven door Hem. We hebben voor de dood gekozen. En we zijn van nature dood in de zonden en de misdaden. Dat betekent, we staan vijandig tegenover God. Maar de Heere maakt doden levend. Hij werkt het wonder van de wedergeboorte, waarvan de Heer Jezus sprak tot Nicodemus. En dan komt de vraag op mij, op u en op jullie af. Kennen we dat wonder van de wedergeboorte? Is de Heere in ons leven gekomen? Zijn wij van een hater van God tot een liefhebber van Hem geworden? En zijn wij van een liefhebber van de zonde een hater van de zonde geworden? Zijn wij overgeplaatst op de smalle weg, de weg waarop de vreze Gods wordt gekend? Dat is het werk van de Zoon van God. Hij maakt doden levend en levenden onderhoudt Hij in het leven. Ook als dat leven ingezonken is door eigen schuld, dan geeft Hij opnieuw voedsel aan dat ingezonken leven, door niet alleen het kwaad van de zonde bloot te leggen, welk kwaad dat dan ook is, maar ook door te wijzen op zijn werk, door te laten klinken in het hart: het is volbracht, ook voor die zonde, voor die ongerechtigheid heb ik mijn bloed gestort. Daar heb ik voor betaald. Leven. Leven over de dood heen. Want ook al sterven Gods kinderen, dan leven ze voort. De ziel leeft voort. En het lichaam zal ook eenmaal eeuwig leven. Kennen we dat geestelijke leven? Die tere, kinderlijke vreze Gods. Dat bang zijn van de zonde. Het verlangen de Heere te dienen met het hart. En dan staat er nog een tekst bij. Romeinen 8 vers 32. Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft. Maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken. Voor zondaren overgegeven, opdat die zondaren alle dingen geschonken zouden worden. Hier al de voorsmaak van de eeuwige zaligheid. En eenmaal die eeuwige zaligheid om dan eeuwig God te mogen loven, prijzen en eren, Hem te verheerlijken, zoals het hier op aarde niet kan, maar hier maar een klein beginnetje van gevonden wordt. Hem groot maken, leven tot eer van Hem. De eeuwige, natuurlijke Zoon van God. Eeuwig. Ja, eeuwig wil zeggen, dat is altijd. Het is nooit anders geweest. En zal ook nooit anders worden. Dat betekent het. En nu hebben we gezongen uit de tweede psalm. In de onberijmde tekst staat: Gij zijt mijn Zoon. Heden heb ik u gegenereerd. Dat betekent, heden heb ik u voortgebracht. En dat heden, dat is een eeuwigheden. Eeuwig brengt God de Vader zijn Zoon voort. Kijk jongens en meisjes, in dit leven is het zo dat een vader altijd ouder is dan de zoon. Maar bij God de Vader en God de Zoon is dat niet zo. Allebei van gelijke eeuwigheid. En nu is het God de Vader die eeuwig al de eigenschappen van God aan zijn Zoon geeft. En ze zal het ook altijd zijn. Daar komt nooit verandering in. We noemen dat de eeuwige generatie of de eeuwige voortbrenging van de zoon. Misschien, jongelui, herken je die woorden wel uit het catechisatielokaal. De eeuwige generatie, de eeuwige voortbrenging van de zoon door de vader. En dat betekent dat God de Vader eeuwig zijn almacht schenkt aan zijn zoon. En ook eeuwig zijn alwetendheid, zijn rechtvaardigheid, zijn barmhartigheid, al die goddelijke eigenschappen die er zijn. Er is nooit een tijd geweest dat God de Zoon die eigenschappen niet had. En er zal ook nooit een tijd zijn dat de Zoon die eigenschappen niet meer heeft. Gij zijt mijn Zoon. Heden heb ik u gegenereerd. En nu zijn er in de loop van de kerkgeschiedenis allerlei bezwaren tegen dit leerstuk gerezen. En dan denk ik aan Arius uit de derde eeuw en zijn volgelingen. Die ontkenden dat God de Vader een eeuwige zoon heeft, eens wezens met hem. Die zeiden wel dat God de Zoon een bijzonder schepsel is. Zelfs geschapen voordat hemel en aarde er waren. Maar niet waarachtig God. En waarom haal ik dat nu aan? Omdat we ook vandaag mensen tegen kunnen komen die diezelfde dwaling geloven. Weet u wie dat zijn? Wie geloven in deze dwaling, jongens en meisjes? Dat zijn de Jehovah-getuigen. Die ontkennen ook het God zijn van de Zoon. Ja, wel een belangrijk schepsel. En als je tegenwerpt dat het in de Bijbel toch anders staat, dan wijzen zij op hun foute Bijbelvertaling. In onze Bijbel staat: in den beginne was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. Dus eeuwig God. Wat staat er in de Bijbelvertaling van de Jehovah-getuigen? Daar staat: was een God. Dus wel een machtig wezen, maar niet aan God gelijk. En een tweede groep mensen kunnen we ook tegenkomen. Dat zijn de islamieten. Die ontkennen ook dat God een enig geboren, eeuwige zoon heeft. Ze weten wel van de maagdelijke geboorte van Jezus, maar niet dat hij God is. Ze beschouwen hem als een dienstknecht van God, die een voorbeeldig leven heeft geleid. En dat leven zouden wij moeten navolgen en de wet houden. Dat is hun opvatting. Maar in de Bijbel staat het duidelijk. En denk nog eens aan Johannes 3 vers 16. Dat God zijn enig geboren zoon gegeven heeft. Hele bekende tekst. Dat leer je op de zondagsschool al. En die tekst kunnen we tegen dat soort mensen gebruiken. En als dat nu eens niet waar was. Als de Heer Jezus geen God zou zijn en een schepsel zou zijn, dan zou er geen goddelijke verzoening zijn, maar dan zou daar verzoening zijn door een schepsel, en dat kan helemaal niet. Want die goddelijke natuur was nodig om kracht te geven aan de menselijke natuur, opdat die menselijke natuur de last van de toorn van God in een bepaalde tijd zou kunnen dragen. Dus als het God zijn van de zaligmaker zou vervallen, dan vervalt daarmee het dragen van de toren van God, dan vervalt daarmee de zaligheid. En ook op een andere manier leren we wel op de catechisatie dat de Heer Jezus de enige geboren, eeuwige en natuurlijke Zoon van God is. Goddelijke eer wordt aan hem gegeven. wanneer jongens en meisjes wel. Elke keer als er kinderen gedoopt worden. Want dan wordt het gezegd, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Goddelijke eer wordt daarin aan de zaligmaker toegekend. En hij heeft goddelijke eigenschappen, hij is almachtig. Daar is al aangetoond en verheerlijkt tijdens zijn omwandeling op aarde. Als daar zieken genezen worden, als doden worden opgewekt. Als mensen bekeerd worden, ze klinkt volg mij en ze gaan ook volgen. Heb u het ook al mogen doen? Heb jij het al mogen doen? De almacht van de Zoon van God al ervaren. Dat u losgetrokken werd van alles waar u aan vast zat. En verbonden werd aan de Heere en aan zijn dienst. Hem te gaan volgen, wat dat ook zou kosten. Met de liefde van het hart die uitgestort is in het binnenste door de Heere op zijn tijd. Om hem na te volgen. Wat er ook gebeurt. Welke moeite en zorgen er ook zullen komen. En zijn goddelijke nabijheid te mogen ervaren. Want de Heer Jezus is nu wel in de hemel. Maar naar zijn godheid, majesteit, genade en geest blijft hij altijd bij zijn volk en kinderen. Hij beschermt hen. Hij bewaart hen. Hij is ook alwetend. Ik heb gisteravond gesproken over de ontmoeting met die Samaritaanse vrouw. En dan zegt de Heer Jezus, roep uw man. Ja, dan zegt ze, ik heb geen man. Dan zegt hij, ja, dat is waar. Je hebt geen man. Heel aantal mannen gehad. En die je nu hebt, is uw man niet. De Heere weet alles ook van mij, van u en van jullie. Aan de ene kant is dat iets om van te schrikken, nietwaar? Maar ook om verblijd en verwonderd over te zijn. Denk eens aan de woorden die Petrus sprak. Heere, gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. Ook dat laatste weet de Heer Jezus. Als de liefde tot hem en tot de drie enige God in het hart is uitgestort. En als die liefde levendig mag zijn. De Heer Jezus is ook God. Omdat hij goddelijke werken doet. Alles is ook door het woord geworden. Het vlees geworden woord. Dus de Heer Jezus, ook door hem is de schepping voortgebracht. En hij herschept, hij bekeert mensen. Altijd in zijn omwandeling op aarde en ook nu. Hij is eeuwig en waarachtig God. En nu de tweede gedachte. Aangenomen kinderen. We lezen daarvan in die vraag, vraag 33, zo wij toch ook Gods kinderen zijn. Ja, dan gaat het over hen die de vreze Gods mogen kennen. Want dat geldt niet van iedereen. Dus de vraag die we onszelf moeten stellen is, zijn we al een kind van God? Mogen we al tot zijn huisgezin behoren? Het antwoord zegt daarvan, maar wij om zijnentwil uit genade tot kinderen Gods aangenomen. Alleen dus om zijnentwil. Dat heeft Christus verworven. Hij wilde gerekend worden en moest ook gerekend worden als de allergrootste zondaar. Als iemand die heel veel kwaad bedreven had. Al de ongerechtigheden der zijnemers op hem aangelopen. En in plaats van hen die zalig zullen worden, heeft hij de toren van God gedragen. Geoordeeld als een kind der duisternis, als een volgeling van de Satan. om het zo te verwerven dat volgelingen slaven van de duivel tot kinderen Gods aangenomen zouden worden. Kijk, als wij kinderen aannemen uit een ver land, moeten we een cursus volgen, moeten we veel geld betalen. Je moet er naartoe een aantal weken verblijven, daar is heel wat aan verbonden. Iedereen die daarvan weet, die zal dat onderschrijven. Christus heeft veel meer gedaan. Die wilde de hemel verlaten en naar deze zondige aarde komen. Om te lijden en te sterven. Om volmaakt gehoorzaam te zijn. Om dat aangenomen worden tot kinderen te verwerven. Ja, en als wij hier een kind aannemen, dan zeggen we al gauw, wat is dat toch een lief kind. Mijn hart gaat er naar uit. Een aantrekkelijk kind. Hoe is dat nu met hen die tot kinderen Gods aangenomen worden? Daar is helemaal niets aantrekkelijks in voor de Heer, echt niet. Alleen maar alles wat hem zou moeten afstoten, omdat hij heilig is, zonder zonde is, het kwade niet kan verdragen. En toch worden nou zulke zondaren die doortrokken zijn van het kwade, tot kinderen Gods aangenomen. En als we dan zien, geliefde gemeente, wat dat Gods enige geboren zoon gekost heeft. Geen zilver of goud, maar zijn eigen bloed. Zijn leven voor hen gegeven. Als je dan toch door genade, om de wille van Christus, tot een kind van God bent aangenomen, is er alle reden de Heere ootmoedig en dankend te erkennen. Dat kon u alleen omdat Christus de ware menselijke natuur heeft aangenomen. Aangenomen kinderen Gods. In de tijd van het Nieuwe Testament werden er ook kinderen aangenomen. De Romeinen en Grieken, zij deden dat. En dan moest zo'n kind de eigen familiekring verlaten, de eigen gezinskring. En werd opgenomen in dat gezin, in de familie van degene die door hem werd aangenomen. Nieuwe familie, nieuwe wetten, nieuwe regels. Dus, geliefde gemeente, als we denken tot kinderen van God aangenomen te zijn, dan is daar sprake van een verandering in ons leven. Nieuwe regels, nieuwe wetten, een nieuw huisgezin. Niet meer het huisgezin van de duivel, maar het huisgezin van God. Zij die de Heere mogen vrezen. Ik ben een vriend, ik ben een metgezel van allen die uw naam ootmoedig vrezen en leven naar uw goddelijk bevel. Mag u dat al beamen? Doet u uit liefde wat God van u vraagt? Kijk, als een kind is aangenomen, kun je daar best teleurstellingen mee oplopen. En zo is het eigenlijk ook met deze aangenomen kinderen. Maar als God tot kinderen aanneemt, in de weg van wedergeboorte, bekering en geloof, dan weet hij waar hij aan begint. Hij weet wat van zijn maaksel zij te wachten, hoe zwak ze zijn, hoe gemakkelijk ze in de zonde vallen. Maar de Heere zal ervoor zorgen dat ze nooit meer een kind van de duivel worden. Al doen ze nog zoveel kwaad. Kijk, in het gewone leven kan het wel eens gebeuren dat een aangenomen kind niet meer gehandhaafd kan worden. Dan moet er helaas afscheid genomen worden. Dat doet de Heere nooit. We zeiden daar vanmorgen ook iets van. Al misdragen die aangenomen kinderen zich steeds. Ook voor die misdragingen is er verzoening. in en door het bloed van Christus, die de ware menselijke natuur heeft aangenomen. En we gaan daarvan zingen, derde vers van de 40ste psalm. Dat besluit met deze woorden. En het lichaam toegerust, derde vers van psalm 40. Onze derde gedachte, gekochte onderdanen. Dat wordt verwoord in vraag en antwoord 34. Waarom noemt gij hem onze Heere? Omdat hij ons met ziel en lichaam van al onze zonden, niet met goud of met zilver, maar met zijn dierbaar bloed gekocht. En van alle heerschappij des duivels verlost heeft. En ons al zo zich tot een eigendom gemaakt. Zo staat het ook in Gods woord. Er wordt verwezen naar 1 Petrus 1 vers 18 en 19. Daar staat wetende dat ge niet door vergankelijke dingen zilver of goud verlost zijt uit uw ijdele wandel die u van de vaderen overgeleverd is. Maar door het dierbaar bloed van Christus als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam. Bloed. De zonde heeft bloed gekost. Als ik het bloed zie, zal ik u lieden voorbij gaan. En God de Vader heeft nu zelf voor dat bloed gezorgd door zijn Zoon naar deze aarde te zenden, opdat hij zijn bloed zou vergieten tot een volkomen verzoening van al de zonden der zijnen. Bloed. Laten we daarop zien, geliefde gemeente, hoe duur de zonde betaald is, gekocht en van alle heerschappij des duivels verlost heeft. Heerschappij staat er. Het betekent niet dat de duivel niet meer aanvalt. Maar hij zit niet meer op de troon. Al die gekochten worden verlost. Ze zijn het eigendom van de zaligmaker. We zouden ook kunnen zeggen het eigendom van de drie enige God. Want de zaligheid is door de drie enige God uitgedacht, verworven door de Zoon en wordt toegepast door de Heilige Geest. Dat koninkrijk van God wordt opgericht in het hart, waar de Satan zijn scepter zwaait, want die heeft het van nature voor het zeggen. Maar als de Heere komt, in zijn vrijmacht, in zijn almacht, naar zijn welbehagen, dan wordt de Satan van de troon gestoten. En de Heere wordt koning in het hart. Dat brengt tot die keuze. U kiest mijn hart voor eeuwig tot zijn koning. Die koning, ach, daar kunnen toch alleen maar goede dingen van gezegd worden. Denk aan het hooglied, wat de bruid van haar bruidegom zegt, van die koning zegt. Mijn liefste is blank en rood. Hij draagt de banier boven 10.000. Hij is de grote overwinnaar op al zijn vijanden en de vijanden van zijn kerk. Hij heeft de kop van de slang vermorzeld en dat doet hij ook in de harten en levens waar de liefde Gods wordt uitgestort. Dan wordt de kop van de slang ook daar vermorzeld, dan wordt die Satan van de troon geworpen en gaat Christus regeren. Dan wordt het gebed geboren. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Een koning moet immers gehoorzaamd worden. En echte onderdanen die de koning lief hebben, willen hem ook gehoorzamen. En ons alzo, zegt het antwoord, tot een eigendom gemaakt. We lezen dat ook in 1 Korinthe 6 vers 20... wordt aangehaald bij deze zondagsafdeling, want gij zijt duur gekocht. Gods kinderen zijn het eigendom van Christus, niet meer hun eigen eigendom, nog minder het eigendom van de duivel, maar het eigendom van Christus. Gij zijt duur gekocht, zo verheerlijk dan God in uw lichaam en in uw geest, welke goden zijn. Dus gekochte onderdanen moeten zich ook als onderdanen gedragen. En wie zich niet gedraagt als een onderdaan, wie zich nooit gedraagt als een onderdaan van God, die is dat ook niet. Die is geen aangenomen kind. Een kind heeft toch vader en moeder lief. Een kind gehoorzaamt toch niet aan vader en moeder, omdat hij alleen maar bang is voor de straf als hij het niet doet. En een kind gehoorzaamt toch ook niet aan zijn vader en moeder, om daardoor alleen maar beloond te worden. Het gaat er niet om de straf te ontgaan en om de beloning die volgt. In de liefde die ze voelen in hun hart willen ze doen wat vader en moeder van hen vraagt en willen zij nalaten wat vader en moeder hen verbiedt. Zo is nou ook met die gekochte onderdanen, met die aangenomen kinderen van God. God schrijft zijn wet in hun hart. Dan gaan ze vanzelf doen wat de Heere van hen vraagt. O, zegt iemand, als u dat zegt, dominee, dan word ik bang van mezelf. Want ik zie nog zoveel wat tegen de wet en de wil van God ingaat. Daar was Paulus ook geen vreemdeling van. Het goede dat ik wil, dat doe ik niet. En het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Maar weet u wat wel, die aangenomen kinderen en die gekochte onderdanen gemeenschappelijk hebben, dat die overblijvende zonde een zware last voor hen is. En dat ze tijden kennen dat ze van die zonde verlost willen zijn. Omdat die liefde woont in het hart, uitgestort door de Here in hun binnenste. Die liefde tot God. En die liefde tot de zaligmaker. Die zijn leven gaf en zijn bloed stortte. En weet u wat een goed middel kan zijn? In de strijd tegen de zonde. Bij klein en groot in de genade. Dan moet u en jij eens letten op de prijs die betaald is. Duur gekocht. Niet maar een enorme som geld, maar met bloed gekocht. Als daar de verleiding komt, als de Satan komt met zijn verzoekingen, denk dan aan het bloed van Christus, aan die dure prijs die betaald is. En smeek om standvastigheid. Want weet u wat ook zo erg is? Als aangenomen kinderen zich niet als kinderen gedragen. En als gekochte onderdanen toch nog steeds weer tegen Gods wil en wet in. Dat geeft aan de wereld stof om de Here te lasteren. Zijn dat nu aangenomen kinderen van God? Zijn dat nu gekochte onderdanen? Dan hadden we wel wat anders verwacht. En helaas moet het gezegd worden dat het maar al te vaak voorkomt dat een kind van God zich niet als een kind van God gedraagt. En dat een gekochte onderdaan nog o zo vaak valt in de zonde. En struikelt in de ongerechtigheid. Je mond zomaar een zet geven. Over een ander iets zeggen wat totaal niet deugt. Wat helemaal geen waarheid is. Ergens naar kijken. Of ergens aan meedoen. Wat echt niet kan. Dan gedraag je je niet als een aangenomen kind. Dan gedraag je je niet als een gekochte onderdaan. En dat laat de Heer ook wel merken. Als een aangenomen kind steeds ongehoorzaam is, dan zal het toch gekastijd moeten worden, of niet? Als de kastijding achterwege blijft, is dat eigenlijk een teken van liefdeloosheid. De Heer heeft lief met een eeuwige liefde. En vanuit die eeuwige liefde kastijdt hij op de wijze en in de mate die hij goed vindt. En die ook medewerkt ten goede. Want die kastijding laat zien hoe ernstig de zonde is. En hoe erg het is als je je niet als een aangenomen kind gedraagt. En als een gekochte onderdaan je opstelt in dit leven. Maar wat een onbegrijpelijk wonder, geliefde gemeente. Als kind te zijn aangenomen. Uit dat huisgezin van de duivel losgemaakt en overgebracht in het huisgezin van God. Als we dat nog niet kennen. En nog geen gewillige onderdaan van God zijn. Buig dan de knieën. Heere, ontfermt u zich over mij. Gedenk mij. Wees mij de zondaar genadig. De Heere is een wonderdoend God. Hij schenkt het leven waar de dood is. En waar hij het leven geschonken heeft, houdt hij dat leven ook in stand. Aangenomen kinderen, zij delen in de erfenis. De erfenis die komt. Hoe groot is het goed dat gij weggelegd hebt voor degenen die u vrezen, die op u betrouwen. Dat goed is de eeuwige zaligheid, verworven door Christus, die zijn bloed heeft gestort. De enige geboren, eeuwige, natuurlijke Zoon van God. Die mens is geworden. opdat zo die erfenis verworven zou worden. En hier de eerstelingen het begin van die erfenis al ontvangen zou worden. De Heere mogen vrezen te leven in beginsel, zoals de Heere dat vraagt. Naar zijn woord en werd niet om daarmee te verdienen, maar uit dankbaarheid, uit erkentelijkheid voor datgene wat de Heere gedaan heeft, uit verwondering voor het omzien en blijven omzien naar zo'n zondaar. En wat zal dan de eeuwigheid heerlijk mogen zijn. Dat eeuwig leven tot eer van God. Nooit meer ongehoorzaam. Nooit meer jezelf als een onderdaan van de duivel gedragen. Maar dan, zoals het was in paradijs, en dan eeuwig. Leven tot eer van God. Amen.